In het tweede seizoen van de podcast De Duurzaamheidstransitie van Breda University of Applied Sciences gaan we op zoek naar antwoorden op een aantal prangende vragen die tijdens het eerste seizoen zijn ontstaan. Lieke Sauer gaat voor ons op zoek naar het antwoord op de vraag: welke rol speelt gezondheid in een maatschappelijke duurzaamheidstransitie? Gezondheid is namelijk veel meer dan niet ziek zijn. Het gaat over balans in je lijf, in je hoofd, in je omgeving. Over keuzes maken die goed zijn voor jou en de wereld om je heen, vandaag en morgen. In deze speciale reeks afleveringen duikt Lieke in de vele gezichten van gezondheid. Van voeding en beweging tot rust, veerkracht en zingeving. En hoe helpt gezondheid bij het versnellen van een transitie naar een duurzame wereld voor ons allemaal?
Welkom allemaal bij deze aflevering van De Duurzaamheidstransitie. Dit is de eerste aflevering over het thema gezondheid. Hier zullen een aantal afleveringen over gemaakt worden. Ik ben Lieke Sauer en ik ga jullie meenemen in mijn zoektocht naar wat is gezondheid in deze tijd. En ik heb vandaag als eerste gasten bij mij zitten aan tafel Anna Hiemstra en Godelieve van Heteren. Anna, wil jij je even kort voorstellen alsjeblieft?
Ja, mijn naam is Anna Hiemstra. Ik werk voor zowel een organisatie die zich bezighoudt met het terugdringen van gezondheidsverschillen, dat is VAROS, als een organisatie die zich inzet voor het versnellen van klimaattransities. En dat is het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland. KIN heet dat in het kort.
Oké, dankjewel. En Godelieve.
Ja, ik ben Godelieve van Heteren. Ik ben arts van oorsprong, maar heb al heel snel besloten dat ik eigenlijk meer in de public health hoek, dus openbaar gezondheidszorg, gezondheidssystemen. Dus hoe organiseer je de zorg zodanig dat het ook tot gezondheid leidt. En heb allerlei dingen gedaan in het leven. Ik ben wel wat grijsharig. Dus ik ben een tijdje Kamerlid geweest, ook met gezondheidsportefeuille. Ook toen heel veel discussies. Directeur geweest van een aantal instituties. En gewerkt ook voor grote internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, Wereldbank, UNICEF. Die zich ook natuurlijk met gezondheid bezighouden mondiaal. En op een leeftijd dat ik nu het heel leuk vind om bij te dragen aan deze nieuwe discussie. Want het is gewoon de volgende ronde in eigenlijk een hele oude strijd.
Ja, precies. Nou, daar zullen we vandaag denk ik ook nog wel zeker aan toekomen. Ja, eigenlijk de eerste vraag die ik voor jullie heb. Dus laat ik beginnen bij Anna. Welk beeld zie je voor je bij het woord gezondheid?
Ja, het woord gezondheid. Het beeld dat heel erg bij mij opkomt is het in balans zijn. En daarmee bedoel ik met continu als mensen is het zoeken naar de balans, een gezonde balans. Zowel mentaal, fysiek, maar ook gewoon in de samenleving. En we raken dagelijks voortdurend uit balans door wat we eten, maar ook door wat er aan stress op ons afkomt. En de kunst is niet per se om op één stuk te blijven. Dus continu op dat ene punt te blijven dat je gezond bent. Maar continu die balans weer te vinden. En die veerkracht te vinden om weer terug in balans te komen. Dus dat is voor mij gezondheid. En daarmee is het ook gelijk verbonden met je gezondheid van binnenuit. Maar gezondheid ook om je heen. Want we zien ook dat eigenlijk wat we nu om ons heen zien is dat de planeet uit balans raakt. En dat er allerlei gevolgen zijn te merken. En dat er ook weer continu zoeken is van ja, wat is er nodig om onszelf, de planeet en iedereen opnieuw in balans te brengen.
Ja, mooi, dankjewel. En Godelieve, hoe is dat voor jou?
Nou, ik denk dat ik heel erg kan aansluiten bij wat Anna zegt. Voor mij is gezondheid een basisvoorwaarde. Ook voor alles wat het leven mogelijk maakt. En wat ik er mooi aan vind, en ik heb straks gezegd dat ik ook al wat geschiedenis in het pakket heb. Ik vind het heel interessant te zien hoe dit altijd zo geweest is. Dus zolang als mensen leven, zijn ze op de een of andere manier ook bezig geweest met, nou ja, wat Anna de balans noemt. Hè, maar het proberen een situatie te vinden waarin ook gelukkig en zinvol leven mogelijk is. En dat is van eigenlijk van bijna alle tijden, zolang als mensen kunnen nadenken, zeg maar, en een beetje rondlopen, is dat al zo. Dus je kunt ook heel veel dingen terugvinden. En in dat rebalanceren is dat misschien ook wel nodig. Dat we gewoon ook eens af en toe terugkijken naar hoe hebben mensen dat in andere tijden en ook op andere plekken gedaan. En dat is dus, we kunnen heel erg gaan zitten stressen over gezondheid nu. We kunnen ook zeggen, dit is een mogelijkheid nu erover te praten en over ermee bezig te zijn. De mogelijkheid om ook weer nieuwe verbindingen te maken. En met kennis die eigenlijk een beetje vergeten is, maar heel belangrijk. Of kennis op andere plekken. En ja, dan wordt het een gedeelde zaak. Ja. Dat vind ik er ook leuk aan. Dat het van alle mensen is.
Ja, en volgens mij is dat ook, hè, dat is ook de reden, denk ik, dat we het voor de podcast De Duurzaamheidstransitie doen. Hè, dat we ook weer gaan voelen van hoe gaan we met z'n allen dit probleem, want dat is het natuurlijk wel, aanpakken. Dus, maar goed, daar komen we zo ook nog wel even op. Jullie mogen ook kiezen wie je antwoordt. Is gezondheid iets universeels of wordt het bepaald door cultuur en context?
Ik zou zeggen allebei. Dus het is universeel, zoals ik net zei. Of je met een Chinees iemand praat of met iemand in Papua New Guinea, op het moment dat mensen zich niet lekker voelen, dan is, ja, dus dat is universeel. En daar kun je ook een gesprek over hebben, omdat iedereen daar wel iets bij kan voorstellen. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei culturele variaties. En wij in dit deel van de wereld leven op dit moment, denk ik, in een zeer ongebalanceerde situatie. Dus daar heeft Anne echt gelijk. En op sommige andere plekken op aarde kunnen we misschien nog wel weer wat van leren. Ja. Bijvoorbeeld de stress die voortkomt uit versnelling, waardoor voor heel veel mensen het processen, het verwerken, zeg maar, van wat er allemaal op en af komt, gewoon te veel wordt.
Ja.
Maar goed, daar kan ik veel meer over zeggen. Maar ik denk dus dat het allebei waar is.
Ja. En hoe zie jij dat dan?
Ja, als ik mag, op jou mag aanvullen, gewoon lief, heel erg met je eens. Het is ook zo dat waar je wieg staat, bepaalt ook uiteindelijk kansen in de samenleving. Mede bepaalt die kansen in de samenleving. Dus als je het even, het is ook afhankelijk van contextfactoren, gezondheid. Dat mensen die in een situatie worden geboren waar veel armoede is, veel schulden zijn. Daarin zie je dus ook dat de gezondheid onder druk komt te staan. Dat mensen uiteindelijk eerder doodgaan, eerder ziek worden. En dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dus ja, de context doet er ook toe. Hey, als een voorbeeld even te nemen.
Ja, en vrij dramatisch als ik mag. Hè. We hebben natuurlijk in COVID gezien. Ik werkte toen op dat moment voor de WHO, Wereldgezondheidsorganisatie. En je zag die golf over de wereld gaan. En je zag allerlei problemen die eigenlijk al lang bekend waren. Ook over die ongelijkheden waar Anne het over heeft. Die zag je ineens heel fel in het licht.
Ja.
En zelfs dicht bij huis. Hè. Mensen die natuurlijk eigenlijk niet in lockdown konden, omdat hun kleine bedrijf daardoor heel erg onder druk kwam. En anderen die het makkelijk konden uitzitten. En die verschillen, daarom zijn we misschien er nu ook weer fundamenteler mee bezig. Dat is toch ook nog een beetje de nasleep van die COVID-ervaring. En het is een beetje weggedrongen. Je bent gewoon weer doorgegaan met leven. Maar
En op dezelfde manier.
Ik denk, kijk, net als met grote dramatische evenementen in het verleden, heeft het vaak enige tijd nodig voordat de effecten daarvan zich ook manifesteren. Als je kijkt, Tweede Wereldoorlog, eigenlijk pas in de jaren 60 werd daarop gereageerd. Mm. Wat er toen echt gebeurd was. Een nieuwe generatie kwam op en zei, we moeten hier anders naar kijken.
Ja.
Dus het is logisch dat na zo'n ramp, want dat was het toch, die COVID, dat mensen eerst teruggaan naar iets van, laat maar even doen alsof alles weer normaal is. Maar men voelt en heeft gevoeld. En dat eilt na. En die naaleileffecten, daar zien we dus ook in die gezondheidssfeer, zie ik wereldwijd ook best heel veel. Ja. En mensen denken er nu echt ook wel anders over na. Dus dit gesprek kan misschien ook nog wel gewoon, het feit dat we nu over die connecties ook praten weer, komt daar ook deels uit voort. Niet alleen, maar.
Dus denk je ook, zeg maar, dus dat, hè, want het is natuurlijk een ontzettend trending topic, hè, gezondheid in de breedste zin van het woord. Of we nou kijken naar influencers met allerlei health trends, of we kijken naar, hè, wat er in de politiek wordt besproken, of daar misschien nog niet altijd zoals we het willen. Maar denk je dat dat ook dus komt door de gevolgen van COVID?
Nou, het is niet alleen, hè, want COVID was eigenlijk een hele grote vergrootglas.
Ja.
Het liet zien hoe ongelijk de mogelijkheden waren. Met vaccins hebben we dat gezien natuurlijk. Hoe mensen toch heel erg teruggaan naar verschrapen voor jezelf, in plaats van ook even kijken naar het collectief.
Ja.
Maar niets van dat was nieuw. Maar het werd heel erg in de schijnwerpers gegooid. En mensen hebben natuurlijk zelf ervaren, en ik zie dat nu nog steeds ook bij jongeren vooral, om opgehokt te zitten, om het maar even zo te zeggen. Ik woon dus in het centrum van Amsterdam. Er werd natuurlijk op allerlei manieren er pogingen gedaan om daar ook onderuit te komen. En dat is de vitaliteit die dan doorbreekt.
Ja.
Mensen zeggen, ik ga niet helemaal alleen op mijn kamertje zitten. Maar er is heel veel gebeurd, ook in de psychische gezondheid van jongeren.
Ja.
En niet alleen hier, maar ik werkte in India op dat moment. Nou, als je daar zag, mensen echt aan het vechten waren bij de poorten van de ziekenhuizen om maar toegang te krijgen. Weet je, dat is echt verschrikkelijk. Dus die dingen, die zijn natuurlijk wel, die hebben mensen wel ervaren. En dat is allemaal nog niet helemaal verwerkt. En daar wordt in de gezondheidssfeer, dus mensen die er professioneel mee bezig zijn, worden echt nu wel gevolgen getrokken of worden lessen geleerd. En is men aan het kijken. Ja. Dus ja.
Klopt. Ja. Ja, ik ben het met je eens. En dat vergrootglas, dat heeft zijn na-effecten wel. Dat we ook zeker op mentale gezondheid heel veel te doen hebben. Maar ook zeker die verschillen, die zijn extra zichtbaar geworden. Ik werk vooral in Nederland. En dat heeft wel de urgentie vergroot om met verschillen om te gaan. En om het weer te hebben. Eigenlijk hebben we ook een klassensamenleving.
Ja.
En daar werd heel lang is dat weggestopt. Maar dat komt nu weer terug. En dat mag nu expliciet ook benoemd worden. En dat zie je op gezondheidsgebied. Maar je ziet ook dat COVID heel veel heeft gedaan op duurzaamheidsgebied. Dus het vergrootglas dat erop is gekomen, heeft ook wel geleid tot andere aandacht. Maar dat heeft zijn tijd nodig, zoals Goliev het zegt.
Ja. Ja. Nou, mooi. Ja, dan denk ik, of het is al even aangestipt, hè, we hebben het ook over de geschiedenis gehad. Maar ik vind ook heel interessant in eigenlijk mijn zoektocht van, en zeker dus met, hè, als ik met ervaren mensen aan tafel zit, is gezondheid veranderd door de tijd heen? Of ja, hè, als je kijkt naar vroeger en nu, en zo ja, want ik neem aan dat het antwoord ja is, hoe dan?
Ik zal waarschijnlijk dit gesprek degene zijn van ja en nee.
Want dat mag.
Bijvoorbeeld nu wordt er weer heel erg veel gesproken over. We moeten terug naar een aantal basisdingen. Dat zie je natuurlijk in die relatie tussen gezondheid en mensen die met klimaat en met ecologische dingen bezig zijn. Die zeggen, het moet weer gebalanceerd worden. Er moet rust en aandacht zijn. Je moet gezond water hebben, gezonde voeding. Nou, als je oude teksten openslaat in bijna elke cultuur die over gezondheid geschreven heeft, of het nou de Indiërs zijn of de Grieken, daar wordt ook al in die termen gesproken. En dus nu terug naar weer preventie. Dus hoe leef je gezond zodat ziekte voorkomen wordt, is eigenlijk een hele oude affaire.
Ja.
En natuurlijk in de loop van de tijden hebben mensen dat verschillend kunnen invullen. He, natuurlijk met de ontwikkelingen, zeker sinds het eind van de 18e eeuw, zeg maar, enorme 19e en 20e eeuwse ontwikkelingen op technologie en op allerlei inzichten, en microbiologie en genetica en noem maar op. Die inzichten die zijn natuurlijk allemaal erbij gekomen. Maar een deel van die grondgedachte, daarom is dat woord balans ook wel heel mooi, hoor. Dus ik blijf dat, Allah heeft het goed gezegd. Dat die gedachte, die oude gedachte van we moeten het balanceren, we moeten aan de voorkant gaan zitten, niet wachten tot het allemaal uit de rails loopt, maar eigenlijk aan de voorkant proberen dingen te voorkomen. Ja. Dat zijn hele oude gedachten.
Ja.
En dat vond ik dus ook heel leuk toen ik zelf wat medische geschiedenis deed. Je deed natuurlijk het hele pakket, maar ik heb me toen vooral gespecialiseerd in 19e eeuwse ontwikkelingen. En dan zie je dat men eigenlijk dus dat probeert die inzichten te moderniseren. Vanaf dat moment komen er allerlei dingen bij. En sommigen verliezen dan die grondgedachte een beetje uit het oog. Hè? Dus je kunt hyperspecialiseren en dan eigenlijk vergeten, waar ging het ook alweer over?
Ja.
En deze tijd is ook weer eigenlijk de vraag die iedereen zich stelt, waar gaat het ook alweer over? Hè? Dus al die influencers, als je dat allemaal leest, mensen gaan gewoon terug naar een soort common sense. Hè? Dat is common sense, is letterlijk gedeeld gevoel.
Ja,
je moet eigenlijk weer een soort balans maken. En, dus dat, ik vind het eigenlijk heel erg fijn, want ik hou van de lange lijn. Weet je, ik denk als we heel erg ons opsluiten in het heden, dan lijkt alles kommer en kwel of lijkt iets heel erg gehyped.
Mm.
Terwijl als je iets langere lijn kijkt, dan zie je ook van, nou, weet je, we zijn mensheid en levende wezens. En niet alleen de mensen, maar ook levende wezens op de planeet. En onze voorgangers waren hier ook al mee bezig en hebben hun antwoorden erop gegeven. En het is heel interessant om je daarmee te verstaan. En in andere culturen hetzelfde. Dus je kunt in de tijd je proberen de lange lijn te trekken. Maar je kunt ook langere lijnen trekken naar buiten Europa, buiten Nederland, buiten Europa. En zeggen van, hoe doen mensen elders het?
Ja.
En dat is hartstikke interessant. En dat is ook gezondheid, dat je blij wordt van iets wat je doet. Weet je, dat heb ik soms ook. Ik denk, allerlei mensen lopen te hypen van, ben ik niet dit en ben ik niet dat? Maar je ergens in kunnen verdiepen en gewoon daarmee bezig te zijn en het gevoel te hebben, alleen al daardoor dat je niet er alleen in staat, maar dat anderen daar ook mee bezig zijn geweest, is gewoon heel erg bevredigend.
Ja, dus zelfs bijvoorbeeld dus door social media, eigenlijk, hè, wat dat dus ook zorgt voor een community, hè, heel erg.
Was het dat maar, hè? Als het dat is, is het goed, hè? Dus ik ben helemaal niet tegen technologie. Ik ben ook erg voor. Ik zou niet kunnen werken, hè, zonder veel van die dingen.
Ja.
Maar hoe het nu vaak gebruikt wordt aan de andere kant om mensen uit elkaar te spelen en juist niet dat collectieve te accentueren, met elkaar dingen te doen. En heel erg de ego-trips en zie mij eens belangrijk zijn enzovoort. Ja. Het is juist, nou ja, de mogelijkheden zijn. Dus het is steeds en. Je kunt het ene doen of je kunt het andere doen. En dat is wel een keus. Je kunt gaan staan voor nieuwe collectieven. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En er zijn ook gelukkig heel veel mensen mee bezig. Of je kunt gaan staan voor haat en nijd en verdeling. Ja. Die keus ligt nu ook politiek, denk ik, voor.
Ja. Ik zou graag twee dingen willen aanvullen in reactie op jou. Het eerste wat je zei is, hoe breed zie je gezondheid? En mensen denken wel eens dat het ook gaat over, vooral over fysieke gezondheid. En ook emotionele gezondheid natuurlijk nog wel, mentale gezondheid. Ja. Maar het gaat over veel meer dan dat. Het gaat ook over een dak boven voor je hoofd. Het gaat ook over je ergens op je plek voelen. Het gaat ook over je bezieling. Voel je dat je de dingen doet waar je echt blij van wordt? Hè? Zoals gewoon net zei. En daarmee, de WHO heeft ook in 2019 een Health Equity Status Report uitgebracht, waarbij ze ook mensen vroegen van, wat is voor jou het meest bepalend voor de kwaliteit van je gezondheid? Mm-hmm. En daar kwam ook bestaanszekerheid en leefomstandigheden uit als belangrijkste oorzaken voordat mensen ongezond waren. Dus dat is ook bepalend voor je gezondheid. En andere dingen kwamen daar ook wel uit. Maar dat is wel iets wat ook belangrijk is om te beseffen dat gezondheid eigenlijk gewoon superbreed is. En het tweede wat ik wilde aanvullen is, als je kijkt naar de geschiedenis van gezondheid, hoe dat zich ontwikkelt, het is van alle tijden, is dat ik wel zie ook dat we en dan moet Godelief me maar aanvullen, maar dat we in ons gezondheidszorgsysteem, we lopen nu tegen een muur op. De gezondheidszorg is onbetaalbaar. En dat dwingt ons ook om weer anders te gaan kijken naar gezondheid. Want als je het mij vraagt, mijn visie op hoe de gezondheidszorg zich heeft ontwikkeld, is dat heel erg de westerse gezondheidszorg veel meer gericht op ziekte. En zorgen dat die ziekte zeg maar weer overgaat. Ja. En preventie is altijd wel een wettelijke verplichting geweest. Hij moest aandacht hebben. Maar we moeten het nu echt anders doen. En ook de bewegingen die nu gaande zijn, landelijk gezien, die zijn eigenlijk misschien wel extra aangezet doordat die kosten zo uit de hand lopen. En misschien is dat allemaal goed ook. Want we moeten de beweging naar die preventie weer toe maken. Naar de voorkant. En dat leidt tot een hoop gesteggel. Ja. Tussen gezondheidszorgsystemen. Maar ook systemen in gemeentelijke context. Sociaal domein. Ja, wie is nou verantwoordelijk waarvoor? Nou ja, uiteindelijk zijn wij natuurlijk zelf ook verantwoordelijk voor ons gezondheid. Maar collectief gezien hebben we daar ook verantwoordelijkheden in te dragen. Dus dat wilde ik nog aanvullen. En wat ik ook wilde aanvullen is dat als het gaat over gezondheid, zien wij gezondheid altijd vanuit het menselijk perspectief. Gezondheid is altijd heel gericht van hoe kunnen we als mens gezond blijven. En wat ik nu ook zie, en dat is ook wel, gaat ook langer terug, misschien kan Godelief me aanvullen, is dat als het gaat om gezondheid in relatie tot jezelf, maar ook in relatie tot de planeet. Ja. Dat is ook van alle tijden, want er zijn inheemse stammen die ook een hele duidelijke connectie voelden met de natuur en met hoe ze leefden. En daar stemden zij heel erg op af. En daar was gezondheid ook een onderdeel in. En ik merk dat dat nu in het gezondheidsdenken, waarin de mens centraal staat, ook wel verschuivingen kent naar waarin mens en dier en natuur en alles, de planeet, meer centraal komt te staan. En dat denken, dat is wel heel goed dat nu een volgende stap gaat hebben.
Heb je daar een voorbeeld van hoe je dat dan ziet, zeg maar, dat wat meer terug aan het komen is?
Nou, je ziet de ontwikkelingen, maar dat is veel meer aangodelief, van public health naar one health, global health en nu naar planetary health. Ja. En planetary health gaat veel meer over de relatie. Dus de gezondheid in relatie tot mens, maar ook in relatie tot de planeet. De gezondheid van de planeet en de gezondheid van alles, natuur om ons heen. En dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Dus kan ik daar 3 voorbeelden op geven?
Ja, zeker.
In de laatste 14 dagen, moet je voorstellen. Hè? Dus wat Anne zegt is heel erg waar. In die nieuwe of hernieuwde zoektocht zeg maar, naar de goede balans, naar hoe we het doen als mensen, maar ook in context waarin we leven. Ik was in Lyon op een grote conferentie die heet One Sustainable Health for All. Dat is een groep mensen die hangen aan grote instituten in Frankrijk. Die zijn een paar jaar geleden, dus na de COVID, begonnen met, dat heet One Health toen. Dus we hebben het niet alleen over menselijke gezondheid, maar ook over alle andere levende wezens. Maar ging al snel verder in de richting van planetary health, waar je op dat stuk, dat brede stuk levende wezens nog plakt, al die contexten waarin die, ja, die wezens kunnen leven. Dus ook economie, zeg maar. Mm-hmm. En ook, dus planetary health is eigenlijk public health plus, zeg maar. Die trekt er heel veel bij. Daar zaten dus in Lyon, 3 jaar nadat die club gestart is en dus heel erg actief bezig is. Ze hebben ook wat geld erachter omdat Pasteur, Instituut Pasteur en dat soort instituten zich ermee bemoeien. Dus die stoppen er ook geld in. Zaten daar uit de hele wereld 350 mensen uit NGO's, uit civil society, uit allerlei soorten academische achtergronden bij elkaar te overleggen over deze vragen. Dat was 3 dagen lang een wereldwijde conversatie. En wat ik er leuker vond, ik moest een van de sessies daar modereren. Die ging dan over, ze hadden preconferenties gehad en daar hadden dus verschillende regio's in de wereld hadden met elkaar ook eerst voorgesproken, zeg maar. En daar kwamen gedeelde agendas uit. Dus iedereen die in die verschillende, hè, dus of je nou in Latijns-Amerika zat of in Oost-Azië, zei, we moeten echt hele andere manieren van samenwerken weer gaan vinden. Andere manieren van instappen op de grote thema's die gezondheid omringen, zoals water, voeding enzovoorts. De hiërarchieën moeten proberen weer te slechten. En we moeten instituties met elkaar gaan maken die dat faciliteren. Dus er was op 4 niveaus, namelijk de inhoud, de samenwerking. Wie mag er meedoen? Hè, wie kunnen er meedoen? En wat voor instituties helpen dat stimuleren? Was er een debat? Dat waren, ik kwam helemaal, weet je, met haar overeind van enthousiasme kwam ik uit Lyon terug. Toen moest ik iets doen in Rotterdam, in mijn oude universiteit, waar ik een tijdje directeur Global Health geweest ben. En daar hadden ze een grote conferentie over medische educatie in dit domein. Dus Global Health Educatie. Zelfde soort situatie. Educators uit de hele wereld bij elkaar in Rotterdam, vorige week. Allemaal mensen met heel veel ervaring, die dus ook allemaal die zoektocht aan het maken zijn. Want sommigen zijn echt, weet je, hypergespecialiseerde virologist enzovoorts. En hebben oude stijl medische onderwijs gedaan. Ja. Maar komen nu allemaal tot de conclusie, het moet anders. En kwamen eigenlijk, die waren dus niet in Lyon geweest, maar ik liep die week door. En ik denk, verdomme, weet je, dit. En gisteravond zit ik in Rotterdam weer, heb je de Zoops. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Dat zijn dus nu outfits in Nederland, waar mensen proberen, mensen die nadenken over, we zijn als levende wezens, dus die heel erg ook de stem van andere levende organismen in de ecosystemen waarin we leven aan het woord willen laten. Er zijn 14 locaties in Nederland waar clusters mensen bij elkaar zitten die hiermee bezig zijn. En die waren dus in Rotterdam in het nieuwe instituut, die daar een beetje het voortouw in neemt. Ook weer zaal vol mensen, jonge mensen, designers, mensen die uit de administration komen, mensen die bezig zijn met nieuwe economie. Dus je kunt, ik kan, als ik mijn agenda van de afgelopen paar jaar doorkijk, zie ik een enorme aanzwelling van de gesprekken zoals we ze hier ook hebben. En wat daar dus in moet gebeuren, naar mijn idee, zijn 2 dingen. Iedereen moet tegelijkertijd gefocust blijven op daar waar hij zelf mee bezig is. Dus niet helemaal zich versnipperen in allerlei dingen, maar ook goed blijven in bepaalde dingen en met elkaar anders optrekken.
Ja.
En er moeten instituties komen. En dat was gisteravond bij die Zoop dus zo leuk. Daar zaten dus een aantal grote financiers voor de cultuur- en designsector. En die zijn dus ook allemaal een beetje achter hun oren aan het krappen. Hoe moeten designers en kunstenaars bijvoorbeeld hierin optreden? Want die zitten ook in die wereld. Dus je ziet nu, in verhouding tot de jaren 90, toen ik vaak in ruimtes zat waar bepaalde mensen zaten, in andere ruimtes zaten andere mensen. Nu zitten mensen allemaal met elkaar in dezelfde omgeving over een gedeeld onderwerp te praten. Dat is dus hartstikke winst.
Ja,
dus hartstikke winst. En ik denk, daar moet veel meer de spotlight op dan op al die kommer en kwel achterhoedegevechten, zoals ik ze noem. Want ik denk heel veel van wat we politiek zien, helaas, zeg ik als oud-politica, achterhoedegevechten zijn.
Ja.
De nieuwe wereld is al lang in de maak. Hè, en er zijn talloze voorbeelden. En die mensen treffen elkaar ook. En wat nu moet gebeuren is naar voren. Financiers moeten er iets meer instappen. Die moeten begrijpen dat dit de toekomst is.
Ja.
Dus dat is enorm enthousiasmerend. En wat me gisteren ook opviel bij die Zoops. Jongeren, heel veel jongeren. Die allemaal ook op zoek zijn. En die dus eigenlijk niks meer kunnen met een deel van de oude verhalen. Nou, dus we hebben gehyper-specialiseerd. Er zijn nog steeds hele grote deskundigheden op al die terreinen. Maar er zijn ook tal van bewegingen die zeggen, nou, die hyperspecialisten zijn zeer nodig, maar het gezondheidssysteem bestaat uit al die andere inputs. Nou, gisteravond, ik kom dus een beetje uitgeput thuis van dat Zoop-ding. Zak voor de tv op de bank met mijn echtgenoot en zit naar BBC te kijken. En daar was een item bij Newsnight, dat is een BBC-praatprogramma, over hospice. Dus mensen aan het eind van hun leven. En daar zat Michael Palin, een bekende Engelse man. Die heeft zijn vrouw verloren na een lange ziekte. En die vrouw die is in de laatste maanden van haar leven in een hospice geraakt. En hij sprak er dus over hoe belangrijk het was dat zij uit dat ziekenhuis naar de hospice kon. waar ineens aandacht was voor haar gehele leven en voor de familie en voor de context en voor de dingen. En waar het niet meer ging over de technologie van kunnen we nog dit proberen of dat proberen.
Oh ja.
En hij sprak dat zo mooi uit dat ik zou dat bijna als een klein clipje de wereld in willen gooien. Want ja, het is natuurlijk iemand die gewoon een televisiefiguur zelf is en het ook kan, zo'n verhaal kan vertellen. Maar hij gaf dus precies weer waar we het nu over hebben. Het gezondheid werd ineens die hele... Het bestaan.
En niet alleen maar meer van wat kunnen we doen met medicijnen en allerlei dingen om haar.
Nee, maar dat moet. Hè, maar ook zo'n gezondheidssysteem heeft een balancering nodig en is dus nu bezig met een herbalancering. Op alle grote internationale podia hoor je nu, er moet meer aandacht komen voor wat ze dan equity noemen. Dus de gelijkwaardigheid van mensen. Er moet meer aandacht komen aan de voorkant, dus voor preventie. Dus men begint, ook het systeem begint gewoon die kant weer op te bewegen. En ja, ik word er wel blij van.
Ja, als ik mag aanvullen op een aantal voorbeelden ook. Ja. Ik werk veel, ik adviseer veel gemeenten. En je ziet ook wel dat gemeente is natuurlijk ook een vastzittend regime eigenlijk bijna. Maar gemeenten zien ook wel dat het een bepaalde kant op moet. Naar meer equity, dus gelijke kansen op gezondheid. Hè? Of op in ieder geval een fijne leefomstandigheden. Maar ook op het gebied van klimaat zie je ze echt zoeken naar hoe kunnen we die rechtvaardigheid in die klimaatopgaves meer een plek geven. En tegelijkertijd snappen mensen uit dat systeem, die doen ook pogingen om het veel meer samen te doen. Als een opgave samen. Want als je werkt aan gezondheid in een wijk, komen er ook mensen vanuit de klimaatadaptatiekant. Komen er ook mensen vanuit de gebiedsontwikkelingskant. En dat komt allemaal bij elkaar in een wijk. En gemeenten beseffen zich steeds meer, dat moet ik misschien niet gewoon vanuit één domein aanvliegen. Ik moet bijvoorbeeld als de riolering vervangen moet worden, moet ik meekoppelkansen nemen op sociaal gebied. En moet ik dat ook voeden. En tegelijkertijd denk ik nog wel eens van als ik naar jouw verhaal luister over die jonge mensen, zeg maar, die initiatieven die van onderop ontstaan, hè, vind ik wel dat gemeenten ook nog veel meer kunnen kijken, hey, maar wat ontstaat er? En hoe kunnen we dat omarmen in plaats van blijven doorwerken op de manier waarop het gewend zijn. En daar zit ook een soort ongemakkelijkheid in. Wij hebben nu ook werken we veel met mensen die we opleiden als ervaringsdeskundigen. Die in armoede hebben geleefd, in schulden hebben geleefd. Ook mensen met migratieachtergrond. En dan is het soms heel ongemakkelijk om het anders te gaan doen vanuit niet dat ene verhaal alleen. Ze worden echt opgeleid om een collectief perspectief in te brengen bij die ambtenaar, bij de dienstverlener, zeg maar, et cetera. En dat schuurt heel erg. Alleen tegelijkertijd is er wel een bereidwilligheid inmiddels, dat merk ik, om te luisteren en echt te willen veranderen naar menswaardige manier van ondersteunen, gelijkwaardiger, et cetera. Dus daar put ik hoop uit. Tegelijkertijd ervaar ik ook frustraties dat het soms nog niet snel genoeg gaat in mijn ogen.
Maar dat is het punt waarop we zitten nu. Hè? Dus dat zag je tijdens de COVID eigenlijk ook al. Dus dat COVID zo gek was voor heel veel mensen, ontstonden er ook in de instellingen, ontstonden allerlei grappige initiatieven. Dus ik weet nog wel dat toen de tijd zat ik in een klein praatgroepje. Ernst Kuipers was toen minister en we zaten met een aantal mensen te praten over hoe kun je nu zorgen dat wat daar opkomt in al die instellingen als nieuwe manieren van doen, dat we dat niet weer verliezen als die pandemie straks voorbij is. En dat is ook wel deels is dat gelukt. Maar je hebt natuurlijk het oude systeem, oude routines. En heel veel mensen houden ook wel van een zekere routine. Het moet niet de hele dag chaos zijn. Nee. Dus dat spanningsveld is er. Maar je moet durven, omdat het zicht op de toekomst is, we moeten naar een veel duurzamere manier van leven met elkaar. Als dat de gedeelde diagnose is, dan zullen we een beetje dat ongemak van een deel van de routines verlaten. En soms helpt een crisis. Hè? Ja. Dat zag je tijdens COVID echt. Ik heb zoveel leuke dingen gezien toen. Ineens kon er van alles.
Ja, ineens kon, want omdat mensen moesten wel creatief worden.
Nee, maar goed, eigenlijk, daar zijn ook al inventarisaties van gemaakt. Maar eigenlijk is met dat stukje iets te weinig gedaan. Je had dat eigenlijk veel meer in het licht moeten tillen. Zeggen, jongens, waarom gaan we nog steeds door met bullshit, zeg maar. Ja. En doen niet wat we toen deden, waar iedereen eigenlijk veel blijer van werd. Ja. Dus dat zie je ook in het gesprek terugkomen. Dus het is eigenlijk een hele leuke tijd. Ja. Als je zo in het leven staat, weet je, als je er zo naar zit te kijken, het is echt heel inspirerend gaande. Ja. En jonge mensen vinden dat ook leuk, want die willen helemaal niet in een soort doom and gloom omgeving zitten. Die willen ergens zitten waar wat energie is. Ja. Dus
ik heb ook wel het idee dat is wat je ziet in ieder geval bij gemeentes of ook ten dele wel op politiek gebied, dat waar de energie in de beweging zit, is ook, vind ik wel, waar echt de jongere ambtenaren een stem krijgen of iets te zeggen hebben. Dat je daar veel meer die nieuwe manier van denken ziet. Ik heb toch het idee dat dat bij de wat oudere ambtenaren nog niet... niet altijd zo is.
Weet je, je kunt jong van... Ik denk jong van geest. Ik denk dat dat het verschil uitmaakt. Want je hebt ook oudere mensen... Ik kijk naar Jan Pronk, om een voorbeeldje te noemen. Dat vind ik echt iemand die gewoon zijn hele leven blijven nadenken. Ook kritisch voor zichzelf. Die staat nog steeds gewoon... hebben buitenlandse zaken te protesteren tegen de Gaza-dingen. Denk ik, nou, hartstikke goed als oud-minister. Weet je, dat die is 80 plus. Ja. Dus dat soort mensen zijn er ook. Hè? En daar hebben deel van die jonge mensen ook steun aan. Want die weten gewoon van, nou, dat is iemand met ervaring. En dus die heb je gelukkig ook. Hè? En je hebt ook jongeren die meteen in het pak gaan zitten... en zich gaan gedragen alsof ze ook op het oude pad willen.
Ja. Ja,
dus het is ook daar weer en-en. Maar ik denk dat je gelijk hebt. De manieren van communicatie onder jongeren zijn natuurlijk geavanceerder... dan bij mij mee zijn opgegroeid. Ik ben echt van de radiotijd nog, hè? Dus... doe daar grappig over. We hebben alles snel moeten bijleren gewoon om te overleven. Maar denk nu, bijvoorbeeld als we het over rust hebben... en iets meer kalmte, denk ik... nou, ik heb dus nog een tijd ervaren... waarin heel veel prikkels niet op je afkwamen. En soms is het ook goed om dat even in gedachten te roepen. Niet dat ik terug wil naar de jaren 50, 60, 70... maar om te zeggen, er is een leven mogelijk... zonder een hele hoop van het gehype wat je nu... waar ook heel veel jongeren helemaal erg gestrest van raken... en mentale problemen van krijgen... Dus die balans, ook daar is een balans. Ook tussen generaties is een balans mogelijk. Ja. Dus dat woord balans, ik ben blij Anne dat je dat genoemd hebt. Want volgens mij is dat gewoon een keer een toverwoord hier.
Ja, precies.
Ik wil even door naar de volgende vraag. Ik vroeg me af, hoe kan individuele gezondheid bijdragen aan een duurzame wereld?
Interessante vraag. Ja, ik geloof heel erg, en dan kom ik toch ook weer terug op balans... dat op het moment dat mensen lekker in hun vel zitten... en niet onderaan de piramide van Maslow zijn. Dus aan het overleven zijn. Heb ik nog wel genoeg geld om het einde van de maand te halen bijvoorbeeld. Dan geloof ik dat er meer ruimte ontstaat. Om in eerste instantie ook voor jezelf te kunnen zorgen. En te willen zorgen. En dan ook je ogen te openen van... ik wil ook dienstbaar zijn. Want dat zit in ons allemaal. Naar mensen, dieren, natuur om me heen. Zeg maar. Dingen om me heen. Daar wil ik ook zorgend voor zijn. Dus er zit absoluut een relatie. En ik heb het ook wel eens over het innerlijk werk. Ze zijn bijvoorbeeld in een eco-community in Portugal, Tamera heet dat... ook echt bezig met het opbouwen, het experimenteren... naar een radicaal andere beschaving. En hun filosofie is, dat begint het gewoon echt het doen met het doen van je innerlijk werk. Dus als je van jezelf leert houden... kun je ook meer van de dingen om je heen en de mensen... en de natuur om je heen houden. En ben je daar ook zorgzamer voor. Dus ik geloof echt dat er een relatie ligt... tussen je innerlijke gezondheid, je gezondheid van het individu... en het gezondheid van het collectief. Van hoe wij in de wereld staan en hoe wij ons verhouden tot elkaar.
Ja, je hebt twee mensen uitgenodigd die het best vaak met elkaar eens zijn. Dus ook hier weer. Wat ik eraan toe wil voegen is, ik denk, en dat is misschien iets van mijn grijze haren... ik heb soms wel het gevoel dat om wat rustiger in jezelf te kunnen zijn... en gewoon de basis op orde te kunnen hebben... is het fijn als je opgroeit in een omgeving waar je daar ook wat ruimte voor krijgt... om dat te ontwikkelen zonder dat er al 100.000 prikkels op je afkomen... en dat je in allerlei richtingen geslingerd wordt. Ik doe een beetje coachingwerk voor nogal wat jonge mensen... en zie eigenlijk dat... hun vitale energie gebombardeerd wordt met je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Dat ze daar helemaal van de leg raken.
Ja.
Terwijl eigenlijk als je dan zegt, maar wat wil je nou eigenlijk zelf? En gewoon even rustig alle prikkels even uit. En waar ben je van? En wat vind je interessant? En wat wil je ontwikkelen zelf? En wat voor gevoel heb je bij ontwikkeling? Hè? Van, wil je daar tijd in steken en energie in steken? Dan komen de meeste mensen, die komen wel tot dingen. Ik kijk heel vaak naar jonge mensen, jonge kinderen... die spelen eigenlijk nog wild in de wereld, zeg maar. Ja. Die kijken om zich heen. En dat wordt er ergens uitgeslagen. Ja. En wordt overgebombardeerd nu met allerlei soorten van... je moet... Dus een deel van de stress is extern. En ik vind het eigenlijk niet terecht dat... dat is ergens gegroeid in een economisch systeem... wat dat soort prikkels ook veroorzaakt... door mijn generatie en de generatie voor mij. We hebben dat helpen opbouwen, zeg maar, dat systeem. Ik vind dat wij nu de verantwoordelijkheid ook een beetje hebben... om dat mee te helpen afbreken. Zodat die ruimte die we zelf hebben gevoeld... Want ik voelde echt toen ik jong was... Een burnt-out jongere was in mijn jeugd zeldzaam.
Ja.
En natuurlijk hadden jongeren ook wel eens problemen. En iedereen was adolescent.
Ja.
Maar echt die burn-outs die je nu ziet, dat is echt iets van de laatste tijd. Ja. En dat moet niet mogen.
Nee.
Dus verschillende individuen in verschillende stadia van leven kunnen verschillende dingen doen. Ik spreek mijn eigen generatie dan nu. Ik zal maar niet zeggen welke calendar age, maar er toch wel op aan. Ik zeg, jongens, je kunt op een cruiseschip gaan zitten met je pensioen. Nou, gelukkig doen heel veel dat ook niet. Maar of je kunt een beetje gaan helpen om ruimte te maken door bijvoorbeeld zelf niet die ruimte in te nemen. Dat is ook al een dingetje.
Ja.
Dus zelf af en toe gewoon opzij te gaan staan en zeggen, nou, nu is het echt tijd. Dus in mijn eigen werk, ik doe opdrachten voor internationale organisaties. Als ze me bellen en zeggen, mevrouw, wil u dit en dit? Zeg ik, hebben jullie lokaal iemand van 40 die dit kan doen? En als ze zeggen, ja, eigenlijk wel, maar we willen u. Dan zeg ik, nou, ik zie geen reden om te komen. Dus je moet ook zelf een beetje zeggen van, nou, wat zijn nog taken die je kunt doen op een zekere leeftijd? En welke taken moet je gewoon overlaten nu naar de volgende?
Ja,
dat is ook ruimte scheppen.
Ja.
Dus er moet ruimte geschapen worden. En er moet een deel van die prikkelbombardementen, zeg maar, daar denk ik echt dat we ook als individu kunnen helpen die te doen afnemen een beetje.
Ja, en want een van mijn vragen gaat daar ook over. Dat rapport wat uit is gekomen eind september van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over onze hypernerveuze samenleving. Ik vind dat dus, ja, weet je, daar staat ook gewoon in dat we echt die culturele verandering in moeten. Dus ja, mijn vraag aan jullie is ook, wat is daarvoor nodig?
Ja, daar zijn verschillende dingen voor nodig. Als ik in ieder geval bij het begin mag beginnen, als het gaat over iets wat God liever raakte, is dat wij gezondheid ook zien als een individuele verantwoordelijkheid. Tenminste, toch ook wel nog steeds wel een beetje naar hangen. Dat we in eerste instantie moeten inzien dat gezondheid ook een collectieve verantwoordelijkheid is op verschillende vlakken.
Oh.
Die overprikking ook. Ja, het is en-en, zou ik zeggen. Het is niet alleen maar. En Godelieve had het net over overprikking. En ik heb het ook over de basisvoorwaarden op orde. Want daar zie je ook heel veel, bijvoorbeeld mensen die met duurzaamheidstransities bezig zijn, die vergeten soms wel dat voor bepaalde mensen in bepaalde situaties in de samenleving, vooral onder kwetsbare sociaal-economische omstandigheden, dat er eerst wat anders nodig is, ook collectief maatschappelijk gezien, voordat ze überhaupt de ruimte hebben om ergens in mee te gaan in adaptatie of in verandering van hun gedrag omwille van het klimaat, et cetera. Dus daar is ten eerste sowieso veel op nodig. Dus dat is een eerste deel van mijn antwoord. En misschien kun jij me aanvullen, Godelief, in beantwoording van deze vraag.
Nou, dit speelt overal, hè? Dus er zijn samenlevingen. Kijk, jij zei straks, we hebben een klassensamenleving in Europese landen, ook als Nederland, nog steeds. Je hebt natuurlijk samenlevingen waar die hiërarchieën nog scherper zijn. Hè? Ik bedoel, ik heb dus wat werk gedaan in India. En ja, daar zie je mensen die gewoon, hè, dus ja, kastensysteem is officieel afgeschaft in de jaren 50 van de vorige eeuw. Maar in de culturele patronen bestaat het nog steeds. En daar zie je als Europeaan, kijk je daar toch nog wel met wijde ogen naar. Van jee, hoe kunnen mensen. Maar goed, wij hebben onze eigen varianten van uitsluiting enzovoorts. En het is waar dat als mensen bezig zijn met overleven, dat ze niet zoveel tijd hebben om met allerlei vernieuwingen bezig te zijn. Hoewel ik altijd toch wel onder de indruk ben dat mensen onder vrij zware omstandigheden heel creatief kunnen zijn.
Ja, dat wordt ook vaak inderdaad totaal over het hoofd gezien. Ja. Dat die creativiteit zo groot is om te kunnen overleven, dat eigenlijk een waarde, maar dat veel meer erkend zou mogen worden. Überhaupt, en veel meer benut zou kunnen worden. Dus als het gaat over vernieuwing, in hun omstandigheden zit daar een enorm potentieel. Als mensen die rust en ruimte krijgen, kijk eens wat er dan gebeurt. Ook nog extra aan wat ze in de samenleving, voor de mensen in hun buurt, voor alle, op allerlei gebieden kunnen betekenen. Dus dat vind ik ook, dat zeggen ook de ervaringsdeskundigen die waar ik net over had, die zijn opgeleid. Die zeggen dat ook als eerste. Er is zoveel creativiteit ook in die groep.
Ja.
Maar dan gaan we op een zijspoor in. Maar,
ja. Nou, ik heb wel eens iemand horen zeggen, bijvoorbeeld van, hè, als het dan gaat om voedselverspilling, van vraag dat aan mensen die dus een kleine portemonnee hebben. Want die weten als geen ander hoe je geen voedsel verspilt. Maar daar denken we helemaal niet aan om aan die mensen te vragen. En dus dat, nou goed, dat vond ik toen ook een leuk voorbeeld. We gaan een beetje richting de afrondende fase. Ik ben nog benieuwd welke organisaties in Nederland, of nou, mag ook buiten Nederland zijn, vind jij een goed voorbeeld als het gaat om gezondheid?
Ik ben zo iemand die eigenlijk probeert eerst te kijken wat mensen goed doen. Dus heel veel organisaties zijn gewoon nog best wel goed bezig. Ik bedoel, ons hele ziekenhuissysteem, ons zorgsysteem zit vol van mensen en clubs die echt wel nog proberen, hè, waar mensen in werken. Want organisaties zijn voor mij ook mensen. Het zijn geen anonieme entiteiten.
Nee.
Dus dat zou mijn eerste antwoord zijn. Ik denk, het zou helpen om een beetje mild. En mild betekent niet onkritisch, maar mild betekent gewoon, kijk wat er goed gaat, ga daarmee door. En kijk wat er niet goed gaat, nou dat daarmee op. Hè. Dat is het eigenlijk meer. Dus als ik, mijn moeder heeft lang in een verzorgingshuis gezeten. Als ik kijk hoe de verzorging daar was, weet je, mensen enorm ook tijdens de COVID, hoe die bezig waren. Weet je. Dus ik heb nog best heel veel waardering voor allerlei clubs. Als je het hebt over de frontlinie, hè, van vernieuwende dingen. Ja, dan zit het voor mij in clubs als bijvoorbeeld die Zoops die ik noemde. Die zijn echt bezig om hele nieuwe partijen bij elkaar te trekken in een nieuwe conversatie. Ik zit zelf in de Planetary Health Hub. Dat is ook zo'n club van jongeren. Daar ben ik als een oude mama een beetje ingekomen. En dat zijn gezondheidswerkers. Dus die hebben zich georganiseerd op een gegeven moment een paar jaar geleden en gezegd, we moeten dit veld van Planetary Health gewoon onder de aandacht brengen. Nou, die zijn met veel enthousiasme naast hun reguliere werk, want daar zitten dus huisartsen en verpleegkundigen. Maar die hebben naast hun reguliere werk te proberen politiek op de tafel te krijgen. Dus met de minister gesproken, op allerlei universiteiten de tamtam over gemaakt, zodat die universiteiten nu dingen aan het overnemen zijn. En omdat het jonge mensen zijn, precies wat Anne straks ook zei, hadden ze ook een soort anschoe. Want mensen vinden dat ook wel leuk, die energie. Hè? Dus die wat oude garden, zeg maar. Dus dat vind ik leuke outfits. De Groene Zorg Alliantie is een hele leuke. Hè? Dat is natuurlijk een grote coalitie waar heel veel partijen zijn samengekomen. En nou ja, die hadden net in Nijmegen ook weer een anderhalve maand, twee maanden geleden hadden ze dus een soort landdag. En aan het eind van die landdag maakten ze, en dat is een heel mooi beeld, moet je online maar eens kijken, iedereen die dit hoort, vroegen ze aan een aantal mensen om een witte jas uit te trekken in een soort van cirkel, bijna als een pupil, zeg maar, rond te gaan liggen op de grond. En de andere deelnemers waren 800 mensen.
Oh, dat heb ik gezien, die foto.
En het was een fantastische foto. Hebben ze een drone boven opgelaten. Ja. Maar dat gaf eigenlijk die wereld aan van die nieuwe mensen. En daar zaten dus wat oudere professionals die bezig zijn in hun eigen vak die verduurzaming door te voeren, die met hun eigen professionele verenigingen daarmee bezig zijn. Die verenigingen stellen zich ook steeds meer open. Dus ja, ik ben eigenlijk wel, ik bedoel, waar ik me kwaad over maak, zijn de Elon Musk-achtigen die gewoon een biljoen, ik weet niet eens het Nederlandse woord ervoor, een trillion dollar bonus, dat denken dat dat normaal is. Weet je, die mensen zijn van de pot gerukt. Ja. Maar de gros van de mensheid wil echt wel iets nieuws. En dat beeld van die Groene Zorgalliantie vond ik eigenlijk het beeld van, oh ja, daar zitten dus, als je daarop inzoomt, zie je de mensen die het aan het doen zijn. Dus dat vond ik echt heel erg inspirerend.
Ja. En voor jou, Anne?
En dan heb je het over de veranderaars. Ja, nou, mijn antwoord is eigenlijk, sluit wel aan op jouw antwoord wederom. Mijn eerste antwoord is, het gaat niet alleen over organisaties. Het begint vaak bij mensen, veranderaars. Binnen organisaties, binnen het bestaande regime. Maar ook mensen die zich verenigen in een collectief of in een netwerk. Die ook echt die verandering concreet maken. Dat zijn mensen die eco-communities oprichten. Dat zijn allerlei netwerken. We hebben als KIN net deze week onze Pact-dag gehad. Pact proberen we, zeg maar, allerlei verschillende partners, organisaties, mensen ook bij elkaar te brengen die juist die verandering voorstaan op het gebied van klimaattransitie, maar ook gezondheid. En dat zijn echte mensen die netwerken met elkaar vormen. Dus het zijn niet alleen de mensen, de veranderaars, maar het zijn ook de allianties, zoals de Groene Zorgalliantie is een mooi voorbeeld. Maar bijvoorbeeld, je hebt ook die zich verenigen. Caring Doctors heb je, Caring Farmers heb je. Dus allemaal voorlopers van die nieuwe beweging. Dus ik zeg nu, transitiecoalitie voedsel heb je bijvoorbeeld. Je hebt superveel van die coalities, van die allianties die echt die beweging in de frontlinie maken. En zonder het tekort te doen, want ik noem een heleboel namen niet. Maar zonder tekort te doen aan zoveel organisaties en mensen die met de verandering bezig zijn. Ja. Sorry.
Twee dingen. Dat kan Anne misschien omdat ze ervoor werkt niet zeggen. Maar je hebt van Jelleke van Tol een boek, dat is net weer de volgende editie vanuit, dat heet De Voorlevers. En die brengen dus 1000 initiatieven in Nederland die met dit soort dingen bezig zijn, op het raakvlak van die verschillende disciplines, brengt ze in beeld. En de tweede editie, want de eerste editie was heel snel uitverkocht. De tweede editie komt er dus nu aan. Nog geüpgrade met nog weer nieuwe, want allerlei mensen zeiden, je hebt mij niet genoemd. Dus ook er weer in. En dat ligt, volgende week ligt dat in de boekhandel. En daar word je blij van. Dat is een kerstcadeau, denk ik, om aan iedereen te geven. Het tweede is KIN. Dus onze statige NWO. Nederlandse Organisatie voor Wetenschapsfinanciering. Ja. Die hebben dus nu een aantal van die voortrekkers in hun circuit getrokken, waaronder Dirk Loorbach, die is ambassadeur geworden daar. Om ook de manier waarop het geld stroomt, ten aanzien van onderzoek, ook anders te gaan laten lopen. Nou, dan weet je dat je in een fase gekomen bent dat we naar serieuze nieuwe instituties aan het gaan zijn. Op het moment dat zo'n statig etablissement NWO. Als NWO zegt, wij gaan het ook anders proberen, dan weet je, dan ben je door de fase van leuke netwerken, leuke projecten, leuke initiatieven heen, naar het niveau van we gaan nu institutioneel echt iets anders proberen.
En KNWW is er ook bij.
KNWW is er ook bij.
Idem, ZonMW.
Eens de grote instituties, en ik moet zeggen, een deel van die Planetary Health initiatieven hebben ook heel erg geholpen om dat te helpen pushen. Maar er zijn ook instituten als Drift in Rotterdam die bezig zijn met die transities. Dus we hebben in Nederland fantastische mogelijkheden. En nu ook, dus we zitten in Den Haag te prutten over de politiek. En het land is eigenlijk al veel verder.
Ja, is wel in beweging.
Dus daar gewoon op focussen, zeg ik tegen iedereen die dit hoort. Daarop focussen, jongens, daar word je energiek van. Daar kun je eigen energie in kwijt. En een heleboel van dat gekeutel, dat sterft vanzelf uit.
Nou, fijn. Laatste vragen, die mogen jullie gewoon alleen beantwoorden met de naam. Hoeft geen toelichting. Met wie zouden we zeker in gesprek moeten gaan voor onze verkenning van gezondheid voor de podcast? Mag je één naam noemen?
Ik vind dat heel lastig om te beantwoorden.
Het is niet dat dan andere mensen niet goed zijn, maar het is gewoon meer van wat zou passen, wat zou...
Als het gaat om één naam of een club, zou ik het interessant vinden om bijvoorbeeld een Klaasine Horstman een keer hier te benaderen. En dat komt ook omdat zij ook een radicaal ander perspectief introduceert in het gezondheidsdenken in Nederland. Dus dat is de eerste naam.
Je mag maar één naam. Oh. Sorry, ik ben even streng.
Ja, ik hou niet van die on-gender balance. Ik ga twee namen noemen, een man en een vrouw. Vind je dat oké?
Ja hoor.
Joyce Brown, voor haar consistente nadenken over equity en social justice. Dus gewoon dat justice perspectief erin houden. Dus als je iets doet, als je iets verandert, moet het rechtvaardiger worden dan waar we nu zitten. En Dirk Loorbach, die ik straks al noemde, die is geen gezondheidsexpert, maar dat is het hoofd van dat grote transitieinstituut in Rotterdam. En die man is dus eigenlijk nu ook op het punt in zijn denken van we moeten echt nu naar de institutionele dingen gaan. Gezondheid is misschien niet zijn hoofdonderwerp, maar dit is iemand die gewoon heel diep over transities heeft nagedacht.
Ik wil jullie allebei heel erg bedanken. Ik vond het een heel leuk en positief gesprek. En ik hoop dat jullie nog een fijne dag hebben.
Jij bedankt en veel succes.
Ja, dankjewel.